We gaan vandaag verder in Handelingen, hoofdstuk 8. We hebben vorige keer gezien hoe er een vervolging kwam in de gemeente, dat daar Saulus was degene die daar het voortouw in nam. Na de dood van Stefanus werd die vervolging intensief. En Saulus werd gezegd in hoofdstuk 8 vers 3 dat hij de gemeente verwoestte. En daarmee zien we ook wat de gemeente is. De gemeente is niet een gebouw, de gemeente zijn mensen, de individuen die behouden zijn. Dat is de gemeente. En hij ging dus het ene huis en het andere binnen, sleurde die mannen en vrouwen mee en hij bracht in de gevangenis. Dus er kwam een enorme verstrooiing onder de christenen in Jeruzalem. Ze werden verspreid door het land uit. En Filippus, waarvan we gezien hadden dat hij een van de zeven was, in Handelingen hoofdstuk 6, die ging naar Samaria en hij predikte de Christus. En we zien dat, we hebben vorige keer ook gezien hoe daar een man was, Simon de Tovenaar, hoe deze ook gelovig werd, maar dat hij nadat hij christen was geworden, dat hij toch een serieuze fout maakte, daar, omdat hij dacht dat hij de gave van God, want toen hij zag dat apostelen waren gekomen naar Samaria, om door handoplegging de Heilige Geest te geven, hij wilde dat ook. Hij wilde die macht ook hebben. Waarschijnlijk was dat zijn oude ik die weer naar voren was gekomen, waardoor hij aanzien van mensen begeerde. Alleszins, Petrus bestrafte hem zeer streng. En zei dat hij dat absoluut niet kon, dat hij geen deel had, dat zijn hart niet recht was voor God. En we hebben dan ook gezien, er zijn twee manieren waarop we zouden kunnen zeggen dat Simon reageerde. Maar mij lijkt het in vers 24 dat hij wel duidelijk zei van, bid jij alsjeblieft tot God, dat mij niks overkomt van alles wat jij me gezegd hebt, dat dat eigenlijk een hart van vrees en berouw is, dat die woorden uitspreekt. Maar, vers 25 zijn we dan ook gestopt. Toen zij dan het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen der Samaritanen. Dus ook de Samaritanen, de streek van Samaria, werd in die streken ook het evangelie gepredikt. Dat is ook een deel van de opdracht van Christus, wat we van Handelingen 1 zagen, Jeruzalem, Samaria. En vandaag gaan we te maken krijgen eigenlijk met een individu. Een man die op reis is en die op zoek is naar God, die op zoek is naar waarheid. En waar God Filippus gaat gebruiken om hem het evangelie te prediken. En het is misschien een heel... We kennen het verhaal, dus ook soms denk ik daar dan over na. Je wilt niks nieuws vertellen, je kunt ook niks nieuws vertellen, maar hoe kun je het dan toch weer net iets anders zeggen? Dat we toch nog eens proberen op een andere manier na te denken over dit verhaal. Dat we daar dingen proberen uit te halen. En dan zeg ik dat eerst plaats voor mezelf, want ik heb dit verhaal al zoveel gepredikt aan zoveel mensen. Maar ja, om dan toch weer eens even net dat andere eruit te halen, wat er ook in zit, wat we misschien nooit meer gezien hebben. Nou, laten we beginnen in vers 26 van hoofdstuk 8. En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide, sta op en ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam. En hij stond op en ging. Wel, kijk eens op de achterkant van uw kaartje. Er is normaal een kaartje in de Bijbel, uit de meeste Bijbels toch, waar je een kaartje vindt van Palestina in de tijd van het Nieuwe Testament. En daar ziet je een gebied dat Samaria noemt. Dat is eigenlijk, ik zal het even aantonen. Samaria is hier zo, ten noorden, hier ligt Jeruzalem, ten noorden van Jeruzalem, dat gebied is Samaria. En als je Gaza wilt zoeken, dan zit helemaal linksonder. Daar is Gaza. En even, omdat we de map nu toch voor hebben, we gaan het even zien, gaan we de stad van Caesarea ook even tegenkomen op het einde van de les. En helemaal links aan de kust, boven, helemaal in de hoek van Samaria, daar is de stad van Caesarea. Onthoud dat, want daar gaan we op het einde van de les ook even tegenkomen. Maar Filippus is dus in het gebied van Samaria. Daar heeft hij het evangelie gepredikt. En de geest van God roept hem op dat hij op de weg moet gaan die naar Gaza gaat. Want op die weg, daar is iemand die, waarvan God weet dat die mens op zoek is, maar die niet, zoals Gert-Jan dat ook altijd zo mooi zegt, die nog niet de volledige waarheid heeft gehoord. Die nog niet alle kennis heeft, alle informatie heeft gekregen. En Filippus gaat daar naartoe. En dat is een reis van toch, ik denk iets van een om en bij de 80 kilometer, van afhankelijk van waar hij is. Dus ja, Filippus investeert ook tijd en moeite in het prediken van het evangelie. Dat op zich is misschien ook al een les voor ons. Hoeveel tijd en moeite zijn wij bereid om te investeren in mensen, opdat zij zouden kunnen behouden worden. Hè? Als we juist horen, Soros, hij was hier, maar nu zit hij in Roeselaren. Mag het ons iets kosten van onze tijd en onze moeite, dat wij investeren in een ziel die zoekende is? Of zeggen we, oh ja, dat is veel te ver weg, en nu gaan we onze handen terugtrekken, want de afstand is te groot. Filippus had niet een auto zoals wij die hebben. Hij had niet een vliegtuig zoals wij die hebben. Hij had niet de moderne middelen die wij hebben. En toch gaf hij van zichzelf, misschien meer dan wij dat zouden moeten doen, fysiek, om het evangelie te kunnen brengen. En we kunnen ons de vraag stellen, de engel des Heren sprak tot Filippus, ook weer, het is mijn raadsel wat ik me daarbij moet voorstellen, maar we weten wel dat een engel van de Heer tot hem sprak. Filippus stond op en ging. En wat zien we in vers 27 verder? En zie een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrote van Kandake, de koningin der Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. Hier komen we het tweede personage in het verhaal tegen, namelijk de Ethiopiër, de mens die zoekende is naar God. En ik vond geen kaart thuis, maar allez, als je googelt, zoek je maar eens op, de afstand tussen Jeruzalem en Ethiopië. Een vogelvlucht was dat ongeveer 2500 kilometer, maar als je over de weg moet reizen, 4200 kilometer. Hier is een Ethiopiër. We weten niet, is het een proseliet, namelijk iemand die zich tot het Jodendom bekeerd heeft? Is het een Jood die geëmigreerd is, of waarvan zijn familie geëmigreerd is op een gegeven moment naar Ethiopië en waar zij zijn blijven plakken? Maar alleszins, het is iemand die een respect heeft voor de God van de Joden en die zelfs bereid is, ook weer, om meer dan 4000 kilometer te reizen om God te kunnen gaan aanbidden in Jeruzalem. Maar er wordt gezegd, hij is een kamerling. Ander woord is een eunuch, een ontmande man. Weet je wat zijn probleem was als hij in Jeruzalem zou gekomen zijn, na die reis van 4000 kilometer? Kijk eens in Deuteronomium hoofdstuk 23. Vers 1. Hij die door kneuzing ontmand is, of wie het mannelijk lid is afgesneden, zal niet in de gemeente des Heeren komen. Deze mens reisde voor God zo lang, zo ver, om hem te kunnen aanbidden. En als hij dan in Jeruzalem kwam, was zijn plaats, zijn positie, dat hij niet mee mocht gaan in de volle aanbidding van God, omdat het verboden was naar de wet van Mozes. Dat weerhield hem niet ervan om God te aanbidden. Hij hield van God, hij zocht God, en hij deed moeite voor God. En al was het maar dat hij tot een bepaalde hoogte kon meegaan in de aanbidding, dan was dat tot waar hij zou gaan, omdat hij respect had voor God. Het feit dat hij een kamerling was, wijst er ook op, hè. Hij was de opperschatbewaarder van de koningin van Ethiopië, wijst er ook op dat het een heel betrouwbaar iemand was. dat waarom werden deze mensen ontmand? Dat ziet je wel vaker in die tijd, dat mensen die dienden aan het hof van een koning of een koningin, die werden ontmand, omdat dan op de eerste plaats al die seksuele lusten er niet zouden zijn, maar ook omdat die mens zich volledig zou kunnen focussen op datgene waar hij werd aangesteld. Nu, we komen verschillende mensen in de Bijbel tegen die ook in een positie waren dat zij niet in Jeruzalem woonden. Denk maar aan Esther. Denk aan Daniel, die op een gegeven moment ook is weggevoerd en die dus niet in Jeruzalem God kon aanbidden. Maar hier zien we dus iemand die woont enorm ver weg en hij was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. Om de God van Abraham, Isaac en Jacob te gaan aanbidden. En in vers 28, ik was er dan voorbereid en dan moest ik daaraan denken. Hij was op de terugweg en las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. Oké, wat is hij gaan doen? Hij heeft 4000 kilometer gereisd. Ik denk dat hij een paar weken onderweg is geweest. Hij is in Jeruzalem gegaan, God gaan aanbidden. Hij heeft daar zijn ding gedaan, wat hij mee mocht doen. En dan is hij op terugweg. En waar is hij mee bezig op de terugweg? Het lezen van Gods woord. Oké, dat is hetzelfde, maar in een beperkte gedachte. We zijn naar de samenkomst geweest. Wat doen wij met onze Bijbel als we terugkomen van de samenkomst? Nu, ik heb juist wel slechte voorbeelden gehoord, want de helft is de geweer kwijt hier. Maar wat doen wij met de Bijbel als wij thuiskomen? Gaan we het ergens wegleggen en zeggen, volgende week zondag is terug samenkomst. Voilà, we gaan hem terug onder het stof uithalen. Deze mens was God gaan aanbidden, was daar enorm lang voor op reis geweest. Hij was op de terugweg en hij was opnieuw met Gods woord bezig. Of nog steeds met Gods woord bezig. Dat zegt iets over wat hij in zijn hart had zitten. Waar hij mee bezig was. En hij was dus de profeet Jesaja aan het lezen. Wat ons ook al laat zien. Hij had een boekrol van de profeet Jesaja. Hij had het belangrijk gevonden, want ze hadden geen Bijbel zoals wij dat nu hebben. We hebben zoveel luxe. Ze hadden ook nog geen Nieuw Testament, maar hij is daar de boekrol Jesaja aan het lezen. En in vers 29 zien we, de geest zeide tot Filippus, treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep er snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En hij zeide, verstaat gij wat gij leest? En hij zeide, hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst tot hier? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. Even tot hier. Dus deze mens is aan het reizen met zijn karavan. Filippus krijgt de opdracht van de geest, voeg u daarbij. En ik weet nu wat ik mij daarbij moet voorstellen. Filippus is aan het wandelen of is hem aan het lopen, daar is die karavan. En hij hoort hem de profeet Jesaja lezen. Hij was hardop aan het lezen wat Jesaja schreef. En Filippus die nadert tot hem en die zegt, verstaat gij wat gij leest? Want er is één ding om iets te lezen en het is een ander ding om te begrijpen wat je gelezen hebt. En Filippus vraagt, heb je nu verstaan wat je aan het lezen bent? En hij is eigenlijk zo nederig, want hij begreep het niet. En hij zegt nu, hij blaast zich niet op, of hij gaat niet willen doen alsof hem slimmer is dan dat hem werkelijk is. Hij zegt, hoe zou ik dit kunnen begrijpen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij vraagt aan Filippus, kom langs me zitten. En wat was hij aan het lezen in vers 32? Het gedeelte van de schrift dat hij las was dit. Gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid, gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dit zijn woorden uit Jesaja, wat wij genoemd hebben, Jesaja hoofdstuk 53. En daar is een profetie, 700 jaar voor Christus, ongeveer, worden die woorden gesproken en neergeschreven. 700 jaar later is daar een man, die is die woorden aan het lezen, en hij begrijpt niet wat daar nu de bedoeling van is. En allee, het is niet toevallig, of misschien wel toevallig, maar ik was vorige week de mama van Johanna gaan halen, en ik zat daar, ik was wat vroeger, ik zat in het avondtem, en ik zag daar een Jood zitten, een orthodoxe Jood. En ik ging daar langs zitten, en die was de Torah aan het lezen. En ik zeg van, mag ik u iets vragen? En ik begin wat te praten met hem. Ik heb een heel goed gesprek gehad. Ik heb ook zijn e-mailadres en zo, want hij had mij wel wat antwoorden gegeven. Maar die mens las en zat met zijn gedachten in hetzelfde concept als waar deze mens in zat, het oude verbond. Kunnen wij van het oude verbond iemand Christus prediken? Hoe is onze kennis? Dat als iemand het oude testament aan het lezen is, dat wij van hetgene wat hij aan het lezen is, tot Christus kunnen leiden. Kunnen we dat? Zouden we moeten kunnen? Dat neemt niet weg. Wij moeten altijd met mensen, dat is een belangrijke les. Als wij met mensen gaan praten, moeten wij mensen gaan benaderen op het niveau waar zij zijn. Deze mens zat met zijn gedachten en met zijn begrip in Jesaja. Hij las dingen, daar was hij over aan het nadenken. Hij begreep het niet. Want ja, wat schreef Jesaja? Iemand die gelijk een schaap ter slachting werd geleid. Een lam dat stemmeloos is tegenover de scheerder. Wel, het is een beschrijving van de Christus. Het is een beschrijving van wat Jezus zou gaan meemaken. Wie hij was. Want kijk eens, laten we even naar Jesaja 53 gaan. Tegen uw bladwijzer in Handelingen 8, want we komen verder toch terug daar naartoe. Maar Jesaja 53, we hebben die tekst al wel eens vaker gelezen. Lees hem ook nog maar eens opnieuw helemaal. Maar wat zien we in vers 5? Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezen geworden. Wat een mooie passage om Jezus te gaan prediken. Wie hij was. Wat hij voor ons gedaan heeft. Dat hij onze schuld op zich heeft genomen. Dat wij geen rechtvaardiging kunnen vinden in onszelf, in onze eigen daden. Dat we alleen maar behouden kunnen worden door het offer van Jezus Christus. Vers 6, we dwaalden alle als schapen. We waren allemaal eigenzinnig. We deden allemaal wat we zelf wilden. We trokken ons van God weinig of niks niet aan. En in vers 7, Jezus werd mishandeld. Hij liet zich verdrukken. Hij deed zijn mond niet open. Waarom niet? Omdat het de wil van de Vader was. Dat Jezus de straf van onze zonden zou gaan dragen. Dat zien we in vers 10. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. God wilde dit. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben, en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Wij kunnen vrijgemaakt worden van zonde, omdat Jezus dat op zich heeft genomen. Die straf, dat lijden, dat hij daar niet tegenin is gegaan, tegen de wil van de Vader. Vers 12, daarom zal ik hem deel geven onder velen, en met machtige zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. En we weten niet, als de kamerling Jesaja 53 aan het lezen was, als hij bekend was met Jezus, dat weten we niet. We weten niet als hij gehoord had van wat die persoon Jezus was overkomen, maar alleszins, hij was Jesaja 53 aan het lezen, en hij begreep niet wat dat nu hier wil zeggen. Waar spreekt Jesaja over? Wel, laten we eens teruggaan naar Handelingen hoofdstuk 8. En de kamerling antwoordde en zei tot Filippus, vers 34. Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Zegt hij dit van zichzelf of van iemand anders? Dus kunt u inbeelden hoe hij aan het redeneren was. Hij was die woorden aan het lezen en hij was daarover aan het nadenken. Over wie gaat dit nu? Waarom zegt de profeet dit? Dit moet toch een bedoeling hebben? God heeft hier iets neergeschreven in zijn heilig woord. En waarom staat dit hier? Zegt de profeet het van zichzelf? Is Jesaja over zijn eigen aan het praten? Of spreekt hij over iemand anders? Hij begreep het niet. En Filippus, vers 35, opende zijn mond. Is het niet een beetje ironisch? Wat hadden we over Jezus gelezen? Stemmeloos als een schaap. Jezus opende zijn mond niet. En op basis van het schriftwoord waar Jezus zweeg, opent Filippus zijn mond. En hij predikt hem Jezus. Uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus. En het prediken van Jezus houdt bepaalde dingen in. En dat is iets waar ik gisteren met die mensen uit Iran ook nog over gesproken heb. Een van de consequenties als wij in Jezus gaan geloven, een van de dingen waar we rekening mee moeten houden als we over Jezus spreken, en als we over zijn woorden gaan nadenken, is dat wij niet zomaar kunnen kiezen wat we wel en niet willen geloven. Want deze mensen hadden bijvoorbeeld, die zeiden op een gegeven moment, wauw, wat Jezus leert over hoe je moet omgaan met mensen, dat is buitengewoon. Dat is bijzonder. Heb je vijanden lief. Goed doen aan alle mensen. Dat is een standaard die echt boven veel gedachten van deze wereld uitstaat, die geen enkel andere mens predikt. Maar als zij dan moeite hadden met het bestaan van hemel en hel, als we Jezus prediken, moeten we alles prediken. En als we Jezus prediken, dan heeft dat een consequentie. Namelijk als jij gelooft in een Jezus die gekruisigd is en door de Vader is opgewekt uit de dood, dan wil dat zeggen dat er een leven is na de dood. En dan kun je niet zomaar zeggen, ja, ik geloof wel in Jezus, maar ik geloof niet in het feit dat er een leven is na de dood. Dat gaat niet. Veel mensen hebben ook moeite met de gedachte, hemel, hel, ja, hemel, daar wil ik nog in geloven, maar hel niet. Ja, daar is geen keuze. Een consequentie van de prediking van Jezus is, er is een hemel en er is een hel. Er is leven en er is dood. God is liefde, maar God is ook rechtvaardig. En het is een combinatie van al die dingen, als wij Jezus prediken, dat we over die dingen moeten gaan spreken. Dat is Jezus prediken. En kijk eens hoe de reactie is van de kamerling op het feit dat Jezus werd gepredikt. Vers 36. Terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide, zie daar is water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Wat moet hen verteld zijn geweest, als dit zijn reactie is? En dan moet je je de vraag stellen, als vandaag de dag door andere mensen Jezus wordt gepredikt. Zullen mensen op dezelfde wijze als dit reageren? Want het evangelie van Jezus zei, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Dan is het maar logisch dat als dat evangelie wordt gepredikt op basis van Jesaja, en dan wordt over Jezus overgegaan en gegaan. Filippus heeft gepredikt over al de woorden van Jezus. Over wie hij is, wat hij is komen doen, wat de mens moet doen om behouden te worden. Wel, dan is de reactie heel te begrijpen dat deze mens, terwijl ze nog onderweg waren, op een eenzame plaats in de woestijn, want wat zeggen mensen vaak soms, de doop kan niet belangrijk zijn, want je zit. Stel dat je in de woestijn zit en iemand is op weg naar, er is geen water, er is geen tijd, en zal die mens dan verloren gaan? Het klassieke argument. Wel, hier zitten we in de woestijn, in the middle of nowhere, Jezus is gepredikt, en wat zegt die mens? Kijk, daar is water. Wat zou er tegen zijn dat ik gedoopt word? Hij begreep wat er moest gebeuren om behouden te worden. Hij begreep wat er moest gebeuren om met God verzoend te kunnen worden. Hij begreep nu wie Jezus was en wat hij is komen doen. En hij wil deel hebben aan die goddelijke natuur. Hij wil deel hebben aan de hoop van eeuwig leven. En hij zegt, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Filippus, is er nog iets wat er moet gebeuren? Is er nog iets wat mij zou tegenhouden om gedoopt te worden? En wat zegt Filippus? Is er iets? Wel, Filippus, en over vers 37, sommige oude manuscripten hebben dit vers er niet in. Daarom staat dat ook bij ons tussen haakjes. Er zijn wat recentere manuscripten die dat wel erin hebben. En daarom lezen we deze woorden ook. Maar wat is het antwoord van Filippus? Hij zeide, indien jij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wauw, Jesaja 53. Schaap dat ter slachting wordt geleid. Om vele overtredingen heeft hij de zonde op zich genomen. En iets later zegt hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar geloof op zich had hem niet kunnen redden. Want Jezus had gezegd, wie gelooft in zich laat dopen, dat is degene die behouden wordt. Dat is degene die een kind van God wordt. Dat is degene die vergeving van zonde ontvangt. Dat hebben we in Handelingen 2 vers 38 ook gezien. En hij gelooft het evangelie. Hij ziet water en hij zegt, wat zou er tegen zijn dat ik gedoopt word? En in vers 38, hij liet de wagen stilhouden en beide daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Wat ook ons weer laat zien in het Nieuwe Testament, is een doop door onderdompeling in water. Het is geen besprenkeling, het is geen begieting. Het zou maar belachelijk zijn voor in een water te gaan staan en dan te gaan sprenkelen. Of te gaan begieten. Beide daalden af in het water. De kamerling werd gedoopt. En beide kwamen terug uit het water op. Vers 39. Toen ze uit het water gekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Dat is het gevolg. Als Jezus wordt gepredikt aan een hart dat zoekende is. Hij gaat zijn weg verder met blijdschap. Waarom denk je dat hij blij was? Hij ging naar Jeruzalem als Jood of als proseliet. Om de God van Abraham, Isaac en Jacob te aanbidden. Hij mocht niet deel hebben aan de volle rituelen van de tempeldienst. Omdat hij ontmand was. Hem wordt het evangelie gepredikt. Daar waar 700 jaar tevoren Jesaja al over had gesproken, dat er iemand zou gaan komen die door God is uitgekozen om verzoening van zonden te bewerken. En nu heeft hij daar ten volle deel aan. Meer nog, hoe denk je dat hij zich gevoeld moet hebben als hij beseft, dit is geen onderscheid meer in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament enig beperkingen, het Nieuwe Testament geen beperkingen meer. Hij mag een volle deel hebben aan alles wat God aan te bieden heeft. In het nieuwe verbond. Kunnen we ons een voorbeeld aanhalen uit het Nieuwe Testament. Waar ook iemand in gesprek was met Jezus. En die ook wegging van Jezus. Maar die niet zo blij was. Kijk eens in Lucas. Ik heb het ergens opgeschreven, maar ik heb het blijkbaar weer niet goed gedaan. Ah ja, Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18, vers 23. En in vers 18 lezen wij dat er een hoge plaats iemand tot Jezus kwam en die zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Veel mensen zijn op zoek naar het antwoord op die vraag. En deze mens ook. En Jezus zegt hem wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. En wat is zijn reactie in vers 23? Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Want hij was zeer rijk. En hij ging weg. Wat was de reactie van de kamerling? Hij was blij. Want hij was met God in het reine gekomen. Maar om met God in het reine te kunnen komen, moet je wel luisteren naar God. En moet je wel nederig genoeg zijn om datgene wat God aanbiedt, om dat te aanvaarden en om daarin te wandelen. Om daarin te volharden. En wat zien we wat er gebeurt als we teruggaan naar Handelingen hoofdstuk 8. Vers 40 tot slot. Maar Filippus bleek de afzot te zijn en hij trok rond om het evangelie te prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Dus Filippus ging verder, ging eigenlijk terug naar het noorden, en herinner u, we hebben juist gezien waar Caesarea lag, en daar kwam hij dan aan. Nu, we gaan heel even een blik werpen op waar we binnen x aantal hoofdstukken zullen komen, wat er met Filippus gaat gebeuren in Caesarea. Als je in hoofdstuk 21 leest, vers 8, daar gaan we Filippus terug tegenkomen. Al die tijd gaan we hem niet meer tegenkomen, maar in hoofdstuk 21, vers 8, daar lezen we weer over Filippus. En wat zien we? En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea en aangekomen in het huis van Filippus, de evangelist, die behoorde tot de zeven, bleven wij bij hem. Dus, in Caesarea gekomen, terwijl hij aan het prediken was, doorheen de gebieden waar hij kwam, heeft hij zich daar blijkbaar gevestigd. En is hij daar een langere tijd blijven wonen, en heeft hij daar gewerkt in die stad. Maar dus, dat zullen we dan tegenkomen, die gedachte, want dan gaat er ook over zijn dochters gesproken worden, die profetessen waren. Maar Filippus die werkte dus, die was ijverig. En nog een laatste gedachte dat ik wil meegeven. Stel je voor dat deze kamerling, hij was dus in Jesaja aan het lezen. Hij had over Jezus gelezen. Filippus heeft hem uitgelegd wat dat nu betekende, die woorden in Jesaja 53. Hij heeft het nieuwe verbond gehoord. Maar stel je voor dat hij verder aan het lezen was in Jesaja 56. Kijk eens wat daar geprofeteerd werd. Wat er zou gaan komen. Welke vreugde hem dat ook moet gegeven hebben. Jesaja 56. En dan zijn we er bijna door voor vandaag. Vers 3. Ook, ik pik even wat gedachten eruit, we gaan het niet helemaal lezen. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heere aansloot niet zeggen, de Heere zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande niet zeggen, zie ik ben een dorboom. Want zo zegt de Heere van de ontmande, die mijn sabbatten onderhoudt en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten om hem te dienen en om de naam des Heere lief te hebben en om hem tot knechten te zijn, alle die de Sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt, ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Jesaja profeteerde ook over hem, en over nog meer als hem, want ook de vreemdelingen zouden erbij gevoegd worden. Zouden bij het huis des Heren, bij de berg des Heren, hun toevlucht kunnen vinden. En nu rijst de vraag, deze man kwam naar Ethiopië, en hij kwam naar Jeruzalem en ging terug naar huis in Ethiopië. Was daar een gemeente? Dat worden we niet verteld. Hoe is het verder met hem gegaan? We weten dat het Nieuwe Testament leert dat een plaatselijke gemeente is een onderdeel van het christelijke leven. Dus we kunnen daar maar van uitgaan dat hij een tijd christen is geweest zonder lid te zijn van een plaatselijke gemeente. Paulus bijvoorbeeld ook. Maar hij heeft een tijd gefunctioneerd als een christen zonder lid te zijn van een plaatselijke gemeente. Dat wil niet zeggen dat God maar zegt, oh, het maakt niet uit als je wel of niet bij een plaatselijke gemeente bent, want overal waar we zien dat christenen komen, is het automatisch gevolg dat er plaatselijke gemeentes zijn. Dat zie je heel het Nieuwe Testament. Dus wat we eigenlijk denk ik wel mogen impliceren is, zo gauw hij in Ethiopië kwam, is hij die boodschap zelf ook gaan prediken. Zijn er mensen tot geloof gekomen? En is hij daar een groep gestart van discipelen van Jezus? Maar stel dat het niet zo zou zijn, dan moeten we ons ook de vraag stellen, wat zouden wij doen of kunnen doen om eigenlijk God gehoorzaam te zijn door lid te zijn van een plaatselijke gemeente? Als ons leven waar we wonen belemmert dat wij deel kunnen zijn van een plaatselijke gemeente, wat zouden wij dan moeten doen? Wel, ik ben ervan overtuigd dat deze mens 4000 kilometer en dan verschillende weken onderweg is om God te kunnen aanbidden in Jeruzalem, omdat dat de plaats was waar God aanbeden moest worden onder het oude verbond. Waar alles te gebeuren was wat God verwacht onder het oude verbond. Dat als hij in het nieuwe verbond tot het besef was gekomen, dat hij lid behoort te zijn van een plaatselijke gemeente, dat hij het nodige zou gedaan hebben om God daarin te kunnen gehoorzamen. Maar goed, daar kunnen we nog wat meer over praten als je daar ook andere gedachten in hebt. Wat mij altijd fascineert in dit verhaal is, dat God mensen die de waarheid kennen, en mensen die op zoek zijn naar de waarheid, dat God die mensen samenbrengt. En wij moeten dat instrument zijn, dat wij klaar zijn, dat is het nu iemand die in Jesaja aan het lezen is, is het nu iemand die zegt, ik geloof niet in de hemel of de hel, is het nu iemand die zegt, ik weet niet wie Jezus is, is het nu iemand die zegt, God bestaat niet, wie het ook zij, maar iemand die dan toch ergens op zoek is, moeten wij die mensen kunnen helpen waar zij zijn, om hen op een juiste, correcte manier de informatie te geven die ze moeten horen om behouden te worden. En dat maakt dat wij ten eerste ons leven zo moeten openstellen, zoals Filippus, dat we tijd en middelen beschikbaar maken om bezig te zijn met Gods werk. Anders kan God niemand naar ons leiden als wij ons inactief maken. Maar anderzijds dat we ook de kennis hebben opgebouwd en de mensenliefde in ons meedragen, dat we begaan zijn met de zielen van mensen. Dat we willen bijdragen in de redding van zielen van mensen. Dat was wat Filippus deed. Dat was waarvoor hij leefde. En kijk eens welke mooie dingen God heeft bewerkt door hem. Laten wij ook dat instrument zijn. Amen. Amen.